Hoi, welkom bij De Wijsneuzen, de onderwijspodcast waarin we verder kijken dan onze neus lang is. We zoeken uit hoe het zit en bespreken wat je ermee kan.
Welkom bij de 52e aflevering van De Wijsneuzen. Mijn naam is Linda.
En ik ben Wessel.
Yes, en deze week buigen we ons over de vraag: hoe kom je tot een goede brede brugklas?
Ja, waarom hebben we het hier over, hè?
Maar weet jij het antwoord?
Nee, zeker niet. En ik merk dat veel scholen hier wel zoekende in zijn. Er zijn natuurlijk ook een jaar geleden veel subsidies voorgekomen. Er zijn ook veel onderzoeken naar geweest als je het over kansgelijkheid hebt.
Zeker.
En de zoektocht naar een latere selectie.
Ja.
Maar in de praktijk doe ik hier nog niet zoveel mee.
Nee, nou goed. En volgens mij is het nog best wel een complex. Vraagt het nog best wel eens wat. Dus
zeker. Ik
ben heel blij dat we niet alleen zitten.
Nee, want we zitten ook niet in onze eigen studio.
Nee, precies. Want we zijn op de Nieuwse School in Tilburg. En volgens mij is het goed om even te kijken wie er tegenover ons zit. Kunnen jullie even voorstellen?
Nou, fijn om hier te kunnen zijn. Ik ben Manon Melkert. Ik ben docent Engels. En verder ben ik op de Nieuwse School projectleider Bredebrug Klas.
Ja. En ik ben Bas Leijen en ik ben conhector op de Nieuwse School.
Yes. Ja,
super fijn dat we bij jullie langs mochten komen om deze vraag eigenlijk uit te pluizen. Want als het goed is, hebben jullie er best wel wat ervaring mee. Klopt dat?
Ja, wij werken al vanaf 2005 bij aanvang van de school met Bredebrugklassen. En hebben vanaf 2020, 2021 ook nog eens een keer een goede evaluatie en een goede soort herstart gemaakt. Een doorontwikkeling van de Bredebrugklassen. Dus we werken er inderdaad al een tijdje mee.
Kijk, mooi. En misschien is het ook leuk om even wat te vertellen over jullie school. Jullie kort even wat vertellen. Wat voor school hebben jullie?
Ja, want we zitten hier in een heel mooi klassiek gebouw, zou ik toch zeggen.
Dat
is echt wel meer dan 100 jaar oud, begreep ik net al. Dus,
Ja, dit gedeelte van de school wel, ja. We zijn een MAVO-HAVO-VWO-school. Waarbij we het onderwijs eigenlijk ontwerpen vanuit drie kernwaardes. Aan de ene kant verantwoordelijkheid. We willen de verantwoordelijkheid bij de docenten leggen, maar ook bij de leerlingen zoveel mogelijk in hun leerproces. Leren betekent ook innoveren. Dat betekent dus ook nieuwe dingen met elkaar gaan oppakken. En dat vraagt een bepaalde openheid van elkaar. En vanuit die drie kernwaardes proberen wij het leren te organiseren en het werk met elkaar te organiseren.
Ja, en dat doen we in de onderbouw dus in Bredebrugklasse. Bij ons op school leer 1 en 2 MAVO, HAVO, VWO door elkaar in de groep. Aan het einde van leer 2 spitst de MAVO zich af en die gaan zich voorbereiden op het eindexamen. En houden we onze 3 HAVO, VWO groep nog een jaartje bij elkaar. En daar maken we dat determinatiebesluit aan het einde van het derde leerjaar.
Ja,
mooi.
Mooi.
Je hebt het al even heel kort benoemd, hè, van wat is een Bredebrugklas. Kan je nog iets meer vertellen of kunnen jullie iets meer vertellen over wat kenmerkt die Bredebrugklas? Dus even beginnen bij de wat.
Nou, bij ons op school betekent dat dus dat 3 verschillende niveaus bij elkaar in een groep komen. We zijn dus een MAVO, HAVO, VWO school. Veel scholen zie je een dakpanconstructie, dus dat je 2 verschillende niveaus bij elkaar in een groep hebt. Maar vanuit sociaal-constructivistisch oogpunt, wij erin geloven dat je leert met van en aan elkaar in een leergemeenschap. Ja, hebben wij onze leerlingen vanaf leerjaar 1, vanaf dag 1 met 30 ongeveer in een groep. Waarin we streven naar ongeveer een gelijke verdeling van de 3 onderwijsniveaus.
Hoi.
Wij zijn, wat Bas al aangaf, in 2020 nog een stapje verder gegaan. En stellen dus ook dat basisschooladvies, dus dat MAVO, HAVO, VWO-advies of een combinatie daarvan, is niet per se het uitgangspunt om onderwijs te krijgen. Dus de eerste 2 jaar nemen wij onszelf voor om samen met de leerling goed te kijken welk onderwijsniveau past het beste bij jou. Ja, ja, en dat doen we dus inmiddels 4, bijna 5 jaar. En dat bevalt enorm goed.
We noemen dat ook het algemeen profiel. Je hebt op het moment dat je richting de bovenbouw gaat, het examenprofiel, een heel duidelijk examenprofiel waarin jij je diploma gaat behalen. Maar zolang je daar nog niet zit, zit je dus in een algemeen profiel en gaan we met elkaar kijken welk profiel is voor jou het meest passend.
En jullie zeggen, we zijn er een aantal jaar geleden zijn we daarin verder gegaan.
Ja.
Waarom die drive, die wil om daarin? Ja, want je zegt, veel bijvoorbeeld een dakpanklas of differentiëren is al moeilijk. En jullie zijn nog een stap verder gegaan. Eigenlijk te zeggen, we laten het niveau überhaupt eventjes los in het begin. Je wilt het niveauadvies van de basisschool, waarom?
Ja, dus wat ik al aangaf vanuit onze visie, geloven we erin dat met van en aan elkaar leren, dat enorm belangrijk is. In een polariserende maatschappij denk ik dat we daar nog steeds stappen in te zetten hebben. Waarom begin je met een groep van 30 al vanuit een basisschooladvies? Dat zou betekenen dat een kind die 10, 11, 12 jaar is, dat dat dan een gegeven is, dat dat advies vaststaat. Ja. Terwijl we ook weten, kinderen ontwikkelen zich, starten op een veelal nieuwe school, heel veel nieuwe indrukken. In een dynamiek van 1 of 2 leerkrachten naar een dynamiek van 7, 8, 9 verschillende vakken met 7, 8, 9 verschillende docenten. Ja. En wanneer je die ontwikkeling centraal zet en je het kind, de leerling aan het roer van diens ontwikkeling zet, neem je hem ook mee in dat proces van determineren. Je vraag is, nou, waar is het ontstaan zo'n 5 jaar geleden? Super mooi om te kunnen benoemen dat dat vanuit een docenteninitiatief is ontstaan.
Ja. Wow.
Ja. Okay. Dus we hadden een groep docenten hier op school, hadden op dat moment allemaal een brugklas, MAVO, HAVO, VWO bij elkaar. En we waren er enorm goed in om ongeveer die 10 MAVO-leerlingen na een jaar of 2 in 3 MAVO te krijgen. In de 3 MAVO-groep in te laten stromen. En het lukt ons ook heel goed ze na 4 jaar aan een MAVO-diploma te helpen. Mm-hmm. En hetzelfde voor onze HAVisten en hetzelfde voor onze VWO-leerlingen. Wij vroegen ons in dat proces eigenlijk helemaal niet af, is dat het best passende niveau? Nee. Is dat jouw hoogste potentieel? Matcht het met jouw kijk op de wereld? Wat voor vervolgopleiding je wil gaan doen? Wat voor rol je in de maatschappij zou willen innemen? Dus aan de ene kant super krachtig dat het ons lukt om een leerling in 4, 5 of 6 jaar naar een diploma te helpen. Maar we voelden ook een verantwoordelijkheid om kritisch te gaan kijken, is dit het best passende advies? Ja. Daar kwam bij kijken dat we op dat moment nog beoordelingen gaven. Een onvoldoende, een voldoende, een ruim voldoende of een goed. En dat er eigenlijk voor zorgde dat leerlingen ook tamelijk prestatiegericht waren. Dus het feit dat we het basisschooladvies als uitgangspunt namen, in combinatie met een gebrek aan focus op de feedback, dachten we, dit moet anders. Ja. En met een groepje van 5 tot 8 collega's zijn we vervolgens na gaan denken, wat moet dan anders? Wat zorgde voor een betere focus op formatief handelen? Formatief handelen als uitgangspunt voor ons onderwijs, stellen we ook. En wat zou er nou gebeuren als we helemaal geen resultaten meer zouden geven? Wel data ophalen, maar veel meer gericht op het proces. Veel meer gericht op een volgende stap, dus een feedforward voor alle leerlingen, ongeacht het niveau. En zo is de bal gaan rollen, Bas.
Zo is de bal gaan rollen, ja. En het mooie is, het sluit ook heel erg aan bij wat bijvoorbeeld de onderwijsraad adviseert. En bij wat je in de literatuur ook terugleest over differentiëren. Hè, dat het continu werken met niveaugroepen helemaal niet altijd zo wenselijk is. Dat je ook op andere manieren moet gaan differentiëren binnen klassen.
Ja.
En als je dat al in je schoolonderwijsstructuur eigenlijk hebt ingebed, zoals wij dat eigenlijk dus onbewust deden, ja, dan kun je ook het gedrag van leerkrachten in de klas niet veranderen. Dus dan zul je met elkaar moeten gaan zoeken naar een modi om dat te doorbreken.
Mm-hmm.
En wij vonden die dus bij het afschermen van het advies van de basisschool. Door gewoon simpelweg dat in eerste instantie niet met docenten te delen. Natuurlijk konden ze in de systemen dat doorzoeken als ze dat wilden.
Ja.
Maar voorheen was het, je krijgt je klassenlijst en dan staat het advies van de basisschool achter. Nee, ga met elkaar gewoon op ontdekkingstocht. En natuurlijk op een gegeven moment, eind van periode 1, gedurende periode 2 in leer 1, ga eens kijken van, hé, waar zitten we nou met elkaar? En hoe is die route?
Mm-hmm.
En wat betekent dat voor wat we nu gaan doen?
Ja.
Mooi.
En aan de andere kant het beoordelen, wat men onbenoemd. Hè. We merkten dat docenten die echt met formatief handelen aan de slag wilden gaan, last hadden van collega's die beoordelingen bleven geven.
Ja.
Ja.
Dan laat je toch weer sturen ook in door die beoordelingen. En ja.
Ja, zo werken we blijkbaar toch met elkaar. En dat zijn kinderen gewend. En dan is het in die zin, vond ik mijn rol om te zeggen, nou, dit is de kant waar we op willen.
Mm-hmm.
Ja.
Dus we gaan dit met elkaar aan. En voor nu betekent het heel simpel, je ziet het advies van de basisschool niet. En we gaan geen beoordelingen geven.
Ik vind dat wel interessant. Kunnen jullie daar nog meer over uitleggen, of misschien een voorbeeld over geven? Want je zegt, we geven geen beoordelingen meer, maar je geeft ook aan, we moeten wel data verzamelen natuurlijk om te kunnen determineren uiteindelijk. Hoe gaat dat dan precies bij jullie?
Nou, super goede vraag.
Ja, we zijn uiteindelijk, maar dat is dus een proces van een aantal jaar geweest, en waarbij we zeker in het begin niet wisten waar we nu zouden staan. Mm-hmm. Dus het is echt een iteratief proces geweest van met elkaar veel praten, veel aanpassen, veel proberen. Tot een onderwijskundig ontwerp gekomen, waarbij we 6 vaste datapunten per schooljaar hebben, per vak.
Mm-hmm.
En dat kan een toets zijn, gewoon in traditionele toetsvorm. Dat kan ook een debat zijn, een presentatie die kinderen geven. Bedenk wat voor soort eindproduct een leerling kan maken. En op basis van die datapunten geven docenten feedback Dus zij hebben samen met hun collega's uit het leergebied leerdoelen geformuleerd waar zij feedback en feedforward aan de leerling terugkoppelen.
Mm-hmm.
En zo'n datapunt, want de kritische luister zal zeggen, oké, gewoon 6 toetsen per jaar. En die tellen dan tot op zekere hoogte dus een bepaalde manier wel mee, want ze zet gewicht aan of zo. En hoe kijk je, want ik kan me dat ook voorstellen, dat je dan krijgt een soort 6 mini-toetsen.
Ja, dat zijn het in die zin natuurlijk ook. Alleen de bedoeling van zo'n toets is dat je dus data gaat verzamelen. Vanuit de theorie van programmatisch toetsen zie je de low stake, high stakes en medium stake moments. Van wat heeft nou impact op het leren?
Ja.
En dit interpreteren wij echt als de low stake moments. Dus dit zijn de momenten waarbij docenten hun koffer van interpretaties vullen.
Ja. Mooi.
Ja, en die koffer die wordt aangevuld met alle werkvormen die je natuurlijk in de groep doet.
Ja.
De exit tickets, de Kahoots. Maar je gaat ook naar het observeren van het leren kijken. Dus een van de standpunten die wij als de nieuwste school hebben ingenomen en wat dus ook alle collega's binnen het algemeen profiel hanteren, zijn bevorderende en belemmerende criteria wanneer we dus een determinatiebesluit nemen.
Okay.
Dus we spreken allemaal dezelfde taal. Aan de ene kant de dataverzameling, dus een sterk programma van toetsing opgesteld door het hele leergebied. Dus ook de collega's uit de bovenbouw hebben meegeschreven aan het programma van toetsing aan de onderbouw en vice versa. En daarnaast neem je het observeren van het leren mee. En op de nieuwste school verstaan we daar onder de instructiebehoeftigheid van de leerling. Het soort instructievragen die de leerling stelt. En de frequentie van instructie. De feedbackgeletterdheid. Lukt het een leerling in een nieuwe context aan de slag te gaan met jouw feedback? En tot slot, wat is het werk- en verwerkingstempo van de leerling? Dus door het observeren van het leren naast de dataverzameling te leggen. En ook voldoende ruimte in te bouwen met je leergebied. Een neus voor kwaliteit te ontwikkelen. Zorgen dat we dus een gedegen determinatiebesluit kunnen nemen.
Ja. Mooi.
En komen deze aspecten die jullie dus ook observeren, hoe zijn jullie daaraan gekomen?
Ja, dat is natuurlijk niet in één weekend en in één schooljaar ontwikkeld.
Nee.
Als projectleider Brede Brugklas heb ik hier onderzoek naar gedaan, samen met een aantal collega's van de nieuwste school. We hebben hier iedereen die we konden vinden bij betrokken van het SLO, de onderwijsraad. We zijn om tafel gegaan met CITO onder andere om te kijken op wat voor manier geven jullie toetsing vorm, hè? Wat kunnen we leren?
Ja.
We hebben de kennisrotonde onderzoek laten doen naar het observeren van het leren. En verder zijn we steeds teruggekomen bij alle expertise die al op scholen is. Dus samen met je collega's zet jij de leerlijn uit. Dus samen met je collega's een neus voor kwaliteit ontwikkelen en dat doorvertalen met de leerdoelen die centraal staan. Maakt dat we op deze manier het determinatiebeleid hebben vormgegeven.
Ja, mooi hoor. Dus is er even aanvulling?
Ja, we hebben het nu eigenlijk alleen over de low stake moments gehad. Hè?
Mm-hmm. Ja.
We hebben natuurlijk ook nog de medium en de high stakes. En wat doet nou zo'n docent met al die data?
Mm-hmm.
We hebben ons schooljaar verdeeld in 3 periodes. En aan het eind van iedere periode maakt de leerling een persoonlijk portret. Van waar ben ik nou de afgelopen periode in gegroeid?
Okay.
En ook de docenten, dus de experts, we noemen dat experts, die vullen daar een deel van in. Zij geven een niveauindicatie. En dus op dit moment denk ik dat dit voor jou het meest passende examenprofiel gaat zijn. En zij onderbouwen die niveauindicatie met een expertstuk op basis van de determinatiecriteria die Manon net noemde.
Mm-hmm.
Ja, mooi.
Dan ontstaat er dus een heel beeld van alle losse vakken. En dan komt denk ik wat ik een essentiële ontwikkeling vind als het gaat over de brede brugklas. Dat je een onderwijsteam hebt wat de totale ontwikkeling van een kind volgt.
Mm-hmm.
Dus we gaan niet meer het kind opdelen in al die losse vakken zoals ik dat net benoemde. Maar we hebben een team verantwoordelijke van 6-7 docenten die de totale ontwikkeling van het kind volgt. En zij besluiten wat het teamadvies gaat worden. En dat is eigenlijk het high stake moment. Daar gaat het om.
Ja.
Dus dat betekent op het moment als een leerling hier doorstroomt naar 4 VWO, heeft hij van een onderwijsteam 8 keer een advies gekregen op basis van alle data die wij gedurende een periode met elkaar ophalen.
Ja. Dus niet van losse eilanden, dat zeg je denk ik mooi. Je ziet best wel vaak dat vanuit de losse vakeilanden zeg maar allerlei verschillende signalen kunnen komen. Dan heb je natuurlijk een rapportvergadering en de een zegt dit en dan ben je eigenlijk, je bent samen verantwoordelijk.
Je bent samen verantwoordelijk voor de totale ontwikkeling van het kind. En daarmee voorkom je ook, wat bijvoorbeeld een van die belemmerende factoren is dat die ene docent in de leerlingbespreking die al 25 jaar op de school werkt en het aanzien heeft binnen het team, een beslissing neemt en uiteindelijk het niet voelt als een teambeslissing.
Nee,
ja. Herkenbaar.
Dat is ook wel volgens programmatische toetsen zeg je ook, hè, hoe groter het besluit dat we nemen, ja, hoe meer mensen, het zit er max op, maar hoe meer mensen we dat besluit willen nemen.
Ja.
Dat hoor ik ook wel weer terug.
En wij brengen dat dus terug tot eens een onderwijsteam van 6-7 docenten.
Mooi.
Nou, en dat hebben we moeten leren met elkaar.
Zeker.
Dus op basis waarvan neem je dat besluit? Nou, we noemen net de bevorderende, belemmerende factoren. Maar dat is ook leren oog te hebben voor de totale ontwikkeling van de leerling. Vanuit onze opleidingen zijn we best wel geschoold om te kijken vanuit je vak.
Ja.
Dus het vraagt ook op een hele andere manier naar de totale ontwikkeling van een kind te kijken.
Ja.
En vervolgens binnen het schoolsysteem, waarin we eigenlijk nog steeds toewerken naar het behalen van of een MAVO, of een HAVO, of een VWO-diploma. In ons geval. Ik denk dat het ook wel mooi is om te benoemen dat we de afgelopen jaren steeds met ons team heel kritisch zijn geweest. Wat hebben wij nodig om zo'n gedegen besluit te nemen? En waar hebben we scholing voor nodig? Is dat gesprekstechnieken? Is dat een sterk gesprekprotocol om zo'n teamadviesbepaling, zoals het bij ons dan heet, op een valide wijze te doen?
Mm-hmm.
We hebben ook een audit laten uitvoeren. Is de teamadviesbespreking zoals we het willen en zoals we het op papier hebben staan, ook in de praktijk de manier waarop we het uitvoeren met elkaar? Dus dat algemeen profiel is een constante ontwikkeling.
Mooi. Ja, wat jullie ook mooi beschrijven. Ik denk als je vaak naar meer de zaken is klassieke toetsen kijkt, is het toch heel erg het data gedreven beslissingen nemen. Dus we hebben toetsen van methodes, die nemen we af, komen cijfers uit en dan baseren we erop. Jullie hebben eigenlijk omgedraaid. Dus jullie hebben echt een beslissing gedreven dataverzameling gedaan. En ik hoor je net zeggen, we hebben zeg maar die belemmerende en die goede factoren. Hoe kom je tot die factoren? Is dat per vak of is dat de school bepaald? Hoe?
Nee, dat is de school bepaald. Okay, dus een van de standpunten die wij innemen is dat werkhouding, de werkhouding van het kind, de huiswerkattitude van de leerling, niet wordt meegenomen in het maken van een determinatiebesluit. En dat wijkt af van de manier waarop we voorheen ook werkten. Ik kan me echt nog wel 10 jaar geleden herinneren dat we het ook al bijna 3 kwartier over een leerling kon hebben. En dat we klaagden waarom het huiswerk dan niet gemaakt was. En hoe gaat hij het dan op de HAVO doen? Maar als het huiswerk op de HAVO niet gemaakt was, wordt het op de MAVO ook niet per se gemaakt. Los je het dan op om een leerling anders te adviseren?
Ja.
Dus we hebben gezegd, nee, we moeten andersom gaan nadenken. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. We kijken naar het potentieel afgezet tegen de verzamelde data en het observeren van het leren. En vervolgens gaan we kijken, wat heeft het kind nodig? Wat heeft de leerling nodig om in die niveaustroom uiteindelijk een diploma te kunnen halen?
En zetten jullie die data in een systeem ergens neer? Ja. Dus het centraal systeem hiervoor?
Dat was een interessante zoektocht inderdaad toen we hiermee begonnen. Omdat de meeste systemen, of bijna alle systemen, zijn hier helemaal niet op ingericht. We zijn uiteindelijk aan de slag gegaan om zelf een platform te ontwerpen.
Oh.
En daar hebben we ook iemand gevonden die dat samen met ons gedaan heeft. Een platform noemen we Feedbackfolio. Waarin dus alle feedback op de datapunten verzameld wordt. Waarin het persoonlijk portret van de leerling terug te vinden is. Maar ook het teamadvies terug te vinden is.
Mooi.
Heel mooi. Ja.
Daar ziet de leerling al die feedback in van al die verschillende vakken. Ouders die zien alleen het persoonlijk portret en vervolgens het plan van aanpak wat het kind maakt aan de hand van het persoonlijk portret.
Je hebt het cijfer al gekregen voordat je thuis komt te voorkomen misschien.
Ja,
of zo.
Precies dat. En dat is ook wel een zoektocht geweest de afgelopen jaren. Want hoe houd je zicht op de ontwikkeling van een kind op het moment dat je die cijfers niet hebt? Die vraag die kregen wij ontzettend vaak. Terecht en heel begrijpelijk dat je als ouder zicht wilt houden op de ontwikkeling van je kind. Alleen het is niet zo dat als jij vandaag van het onderwijsteam een HAVO-advies krijgt, dat jij morgen in één keer een VWO-advies kunt krijgen op het moment dat jij even iets gedaan hebt. Dus we moeten met elkaar leren dat ontwikkeling gewoon een langere tijd in beslag neemt. En daar kinderen ook de tijd voor geven en gunnen.
Ja, en niet ieder cijfertje weer een soort van alarmbel is of zo, of een red flag, nee.
Precies ja.
Hey, als ik hem zo mag samenvatten, hè, de waarom jullie hiermee werken, nou, die doorklinkt voor mij heel, heel duidelijk. Jullie willen die ontwikkeling centraal stellen. Je zegt ook dat stukje eigenaarschap willen we zowel aan ons docententeam, maar ook echt aan die leerlingen teruggeven. En dan vraag ik me nog af, wat merkt die leerling nou echt? Wat is er nou echt anders voor jullie leerlingen nu dan al die jaren geleden toen jullie dit nog niet deden?
Ik denk dat de leerling wanneer die hier start, de ruimte ervaart om op onderzoek te gaan. Wat is het best passende advies voor mij? Het best passende niveau voor mij? Mm-hmm. Leerlingen geven aan, ik maak natuurlijk toetsen. Ik lever natuurlijk eindopdrachten in. Maar ik ervaar minder prestatiedruk. Dat is wat onze leerlingen aangeven. Okay. Iets waar we super trots op zijn, is dat leerlingen aangeven, ik word ook echt gezien in mijn totale ontwikkeling. Ik heb een onderwijsteam van experts en twee mentoren om mij heen staan. Die volgen mijn ontwikkeling meerdere jaren. Dus na de algemeen profielperiode ga ik naar een volgend onderwijsteam.
Ja.
Maar ik word gezien, ik word gekend en ik word serieus genomen.
Mooi. Ja, mooi. En merken jullie ook, want kijk, aan de ene kant waar ik in de introductie al over had, gaat het vaak over kansgelijkheid. Dus hè, ook leerlingen die wel misschien wat minder sterk zijn, die hebben ook wel langer de tijd. Dus dat is positief. Er zijn ook wel kritieken op. Hè. Er zijn ook wel eens waar zeggen, ja, als je gaat naar de waarom, we achten dat het nuttig is. Maar ja, dat goed kunnen differentiëren en die verschillen moet nog maar eens blijken. Merk je ook dat leerlingen wat echt die ruimte meer positief kunnen pakken, zeg maar? Dat de leerlingen ook wat beter tot het goed leren kunnen komen? Heb je bijvoorbeeld... Ja, je hebt uiteindelijk heb je wel meer opstroom, ik noem eventjes wat. Dus kijk naar harde data.
We hebben zowel meer opstroom als meer afstroom. We hebben gewoon meer verstroming. Omdat we voorheen zo dogmatisch aan dat advies vasthielden, zie je dat er beide kanten op meer verstroming is. Overigens zien we nog wel in onze opbrengstkaart dat zowel de onderbouwsnelheid als de onderwijspositie ten opzichte van de basisschool blijft groen. Is bij ons gewoon meer dan op orde. Wat je dus meer ziet is gewoon het goede gesprek met elkaar. En
precies.
Dan met ouders met name over het advies. En over de ontwikkeling van een kind. En welke kant gaat een ontwikkeling op. En dan denk ik dat we als school niet onszelf op de borst moeten gaan kloppen als je meer opstroom hebt. Mm. Of een red flag moet gaan wapperen op het moment dat je meer afstroom hebt. Het gaat om het meest passende advies.
Juist, oké. Okay. Ja. Ja,
en wanneer komt dat meer dat loopbaanperspectief ook, wanneer komt dat ook in beeld? Ik kan me voorstellen dat een leerling misschien in de eerste jaar op de middelbare school toch nog het beeld heeft van hoger is beter of zo. Of hoe
nou, en niet alleen leerlingen, ook ouders van leerlingen. En dat is goed geïnformeerd aan je de nieuwe schoolavontuur beginnen. Mm-hmm. We hebben ook in de werving van onze nieuwe leerlingen veel tijd gestoken in het uitleggen van ons onderwijskundig ontwerp. En ouders en leerlingen meenemen in de waarde van feedback. En het altijd kunnen formuleren van een volgende stap. En om nu toch maar een niveau eraan te koppelen. Ook een sterke VWO-leerling heeft een volgende stap. En het zou heel erg jammer zijn wanneer die hier op school zou komen en de leerdoelen aan zou tonen. En met een 8 weg zou wandelen. En niet het gevoel zou hebben dat er een volgende stap geformuleerd kan worden.
Ja,
dat
precies.
Is soms ook een beetje de keerzijde. Hè? Leerlingen geven ook aan. Maar is het dan nooit eens klaar? Nou ja, iets is nu aangetoond en dat heb je prachtig gedaan. Maar de volgende keer kun jij aan de slag met X, Y, Z. En dat geven sommige leerlingen wel eens aan als, oh, het leren houdt dan nooit op. Nee, dat klopt, het leren houdt nooit op. Maar daarin denk ik dat wij onze MAVO-leerlingen, onze HAVO-leerlingen, maar ook zeker onze VWO-leerlingen heel goed bereiken. En heel goed dus op weg kunnen helpen naar hun potentieel.
Mooi. En ik vraag me wel af, hè, want wij zijn zelf ook wel eens bij Agora-scholen bijvoorbeeld betrokken geweest. Ook die werken best wel op een andere manier in de onderbouw. Maar die zeggen, ja, op een gegeven moment komt altijd die switch naar het examenprogramma. Hoe ervaren jullie leerlingen, docenten die switch? Want dan hebben we het niet meer over de paar datapunten, zeg maar. Dan moeten gewoon keihard cijfers worden gegeven. Zeg maar.
Ik vraag me bij deze altijd af hoe erg het is dat we die switch ervaren. Ik denk dat overal is. Hier zien we dat ook. Ik gebruik hier heel vaak de metafoor van het verspringen en het hoogspringen voor. Het zijn gewoon twee andere disciplines, twee andere vormen van sport. Waarbij we in het algemeen profiel aan het verspringen zijn en we een onderwijsteam hebben wat er echt in gelooft dat jij morgen een centimeter verder kunt springen dan vandaag. En we gaan kijken waar ben jij na 2 of na 3 jaar geland. Zul je in de bovenbouw, in het examenprofiel, over de lat van het examen heen moeten? En dat vraagt een andere voorbereiding. En ja, dat is op een andere manier. Dus je lessen organiseren, dat klopt. Mm-hmm. En daar moet je leerlingen in meenemen. Maar je bent wel met iets anders bezig.
Ja, mooi verschil.
Ja, en daarom wil ik wel aanvullen dat het maken van een PTA, programma van toetsingen, afronding of afsluiting, betekent niet dat je geen feedback meer hoeft te geven.
Nee.
Nee. Dus we stellen ook, daar waar je een PTA-onderdeel hebt, geef als docent feedback op het proces, totstandkoming van dit cijfer, dat een kind in een volgende cyclus altijd weer aan de slag kan. En daar ben ik wel verheugd om te kunnen zeggen dat onze leerlingen vanuit het algemeen profiel dus gewend zijn docentenfeedback te ontvangen.
Ja.
En dus ook heel erg scherp zijn in de aanloop naar het maken van een PTA-onderdeel of het inleveren van een PTA-onderdeel. Daar de feedback op te halen, peer feedback te willen kunnen geven en ontvangen en docentenfeedback willen ontvangen. zodat ze gedegen dat onderdeel af kunnen ronden.
Ja, mooi.
Dus het geven en ontvangen van feedback is een proces wat ook in het examenprofiel volledig in bed is.
Ja, precies. En het mooie dat je zegt, inderdaad, die leerlingen zijn daar echt al voorbereid. Hè? Die hebben die feedbackgeletterdheid in dat opzicht echt al gewoon kunnen ontwikkelen.
Ja.
Dus dat is wel mooi. Hey, misschien is het goed om even nog naar een hoe-vraag te gaan.
Ja, even naar de hoe.
Want het klinkt voor mij alsof het wel best wel wat werk is om dit als team ook goed te organiseren.
Want het hoort heel mooi, kun je inderdaad vertellen van, nou ja, die boven- en onderbouw, die werken samen. Nou, ik was al heel blij toen ik dat hoorde, want dat gebeurt echt niet overal. Hè? Nee. En wat je ook volgens mij zegt, die cultuurverandering merk je ook dan de bovenbouw, want ook daar is die feedback. Maar goed, waar begin je mee? Want ik kan me voorstellen dat ideeën ontstaan. Je hebt op een gegeven moment stappen gezet. Het kwam vanuit docenten, vertelden jullie heel mooi. Maar goed, dat zullen er misschien een aantal, verwacht ik, misschien zijn geweest. Ik verwacht niet meteen de hele school. Kun je ons een beetje meenemen in, nou ja, er ontstond een idee hoe dat proces is gegaan?
Ja, er is dus een groep docenten gestart met een onderzoek rondom formatief handelen. Dat is echt de kiem geweest eigenlijk. En die ontdekte eigenlijk wat je er nodig hebt voor een cultuur van feedback. Dat verder gaat als alleen je les. Ik had in mijn rol als schoolleider ook wel dat gevoel. En dat signaleerde ik ook wel binnen de school. Maar nog niet direct binnen de school de manier om dat dan te gaan creëren. Dus ik ben daarbij aangesloten. En we zijn heel praktisch iedere vrijdagmiddag als een soort vrijdagmiddagborrel bij elkaar gaan zitten om te gaan ontdekken van wat hebben we dan nodig om dit goed te kunnen gaan doen. Daar heb ik verschillende data bij ingebracht, dus bijvoorbeeld van de cohortonderzoeken waar Manon net aan refereerde, om het belang groot te maken van dit is een goede weg, hier moeten we naartoe. Dit sluit aan bij de visie van school, hoe we kijken op wat leren is. Dit wordt ondersteund vanuit data. Dit wordt de route die we gaan nemen. En daar hebben we een jaar, anderhalf jaar de tijd voor genomen om voor te bereiden. En toen zijn we gewoon gegaan. En zodoende zijn we eigenlijk blijven leren tot waar we nu gekomen zijn.
En was iedereen meteen aan boord?
Nee. Dat zou wel heel erg mooi zijn.
Ja.
Maar we merkten wel gedurende de tijd dat die groep op vrijdagmiddag steeds groter werd.
Okay.
Dat er steeds meer docenten aangehaakt kwamen. Zelfs docenten die helemaal niet les gaven in de eerste leerjaren.
Ja.
We zijn ook begonnen met, nou laten we in leerjaar 1 beginnen en dan opbouwen met de groep mee. In plaats van dat we zeggen we doen in één keer heel de onderbouw. Dus die groep werd vanzelf ook wel groter. Maar het klopt, er zijn ook wel een aantal collega's gegaan doordat we deze beslissing genomen hebben.
Ja. Oké, ja.
Dus eigenlijk hebben jullie dat gesprek over hoe willen we dat leren anders gaan organiseren. Dat hebben jullie vrij informeel, als ik hem goed begrijp, op gang gebracht en dat is gegroeid. En hoe is dat gesprek over hoe je je als team gaat organiseren doen?
Dat is echt precies andersom.
Oké.
Wij hadden destijds een schoolleiding die bestond uit een rector en 3 managers onderwijs. En 1 van de managers onderwijs vertrok. En op dat moment hebben we de vraag gesteld, zetten we hier een nieuwe manager onderwijs in? Of gaan we met elkaar het gesprek aan over hoe zijn we als schoolleiding georganiseerd? En wat betekent dit voor hoe we als school georganiseerd zijn?
Ja.
Precies rond die tijd promoveerde Ben van der Heelst met het proefschrift rondom de teamgecentreerde arbeidsorganisatie. Die hebben we uitgenodigd. Daar is vervolgens ook wel weer een werkgroep uitgekomen die een aantal avonden met elkaar gekeken heeft. Hey, zou dit iets voor de nieuwste school zijn? Dus in tegenstelling tot de ontwikkeling van het algemeen profiel, dat echt een docentenontwikkeling is geweest, is de invoering van de teamgecentreerde arbeidsorganisatie echt wel een besluit vanuit de schoolleiding geweest.
Mooi.
En waarom is dat zo'n goede match?
Omdat de basis van een algemeen profiel is dat je je leerling goed kent om te kunnen ontdekken wat het meest passend is.
Mm-hmm.
En als jij je leerling goed kent, moet je ook, om je leerling goed te leren kennen, heb je ook een manier van werken nodig met elkaar, waarin je met elkaar het hebt over die leerling.
Ja.
Het gesprek over het kind is eigenlijk het belangrijkste wat je als docent met elkaar hebt om een totaalbeeld te kunnen vormen.
Ja. Ja, mooi. Ik hoor je eigenlijk een paar succesfactoren zo benoemen. En ik hoor inderdaad, er zit in ieder geval een drive in het team al of zo. Er zijn in ieder geval een paar mensen die dit willen. Samenwerking onder bovenbouw. Nou, die hoor ik ook wel. In ieder geval mensen die aanhaken. Nou ja, zo meer team gestreerd werken, zeg maar, op een andere manier. En dan kon je het ook best wel. We hebben ook vaak gezegd, volgens mij, we halen dingen van buiten. We hebben lopen zoeken, ja. We hebben onderzoek gedaan. Dus ook echt naar buiten gekeerd, volgens mij ook van nou, wat werkt, toch? Dat...
Ja, ja, zeker. En op basis daarvan hebben Bas en ik ook de ruimte genomen om protocollen uit te schrijven. Er was op een bepaald moment ook echt behoefte van losse leergebieden tot startende docenten, zittende docenten. Maar dus ook onderwijsteams toen we in een touw zijn gaan werken. Maar hoe gaan we dit uniform doen met elkaar? Ja. Welke handvatten heb je voor ons om ervoor te zorgen dat ik het best passende advies aan mijn leerlingen kan geven? Maar het ging bijvoorbeeld ook voor leergebieden. Hoe gaan we dan met elkaar een neus voor kwaliteit ontwikkelen? Heb je misschien voor ons een ontwikkelopdracht waar we in de leergebieden aan de slag kunnen met het samenstellen van een stevig programma van toetsing voor de onderbouw dat aansluit op een PTA op de bovenbouw? En Bas en ik hebben wel steeds de ruimte genomen om daar ontwikkelopdrachten, protocollen voor te schrijven die direct toepasbaar waren. En die dus evidence-informed ook te onderbouwen.
Ja, mooi.
En eigenlijk is het, sorry dat ik je onderbreek, eigenlijk is het... Belangrijkste wat je leerlingen daarmee wil aanleren is een soort onderzoekende houding. Ja. En in mijn optiek het belangrijkste wat je dan zelf kan doen is zelf een onderzoekende houding aannemen. En je dus niet klakkeloos gaan baseren op wat anderen zeggen, maar wel goed luisteren naar wat anderen zeggen. En dat proberen in je eigen praktijk toe te gaan passen.
Ja.
En al is dat maar iets heel kleins in de vorm van een gespreksprotocol wat helpend is om met elkaar zo'n determinatievergadering te doen.
Ja.
Of het is wat groter tot hoe je tot zo'n onderwijskundig ontwerp komt. En ja, dat moet geen onderbuikgevoel zijn. Je moet zelf ook een onderzoekende houding hebben. Ja.
En want soms is bij dit soort stappen, wordt ook wel gezegd, maar er komt inspectie langs. Blijven de resultaten wel goed genoeg? Er zit ook een soort spanning op zitten. Als je best wel echt stappen gaat nemen. Met name rondom die toetsing, resultaten. Dat is ook best spannend. Ik heb het eigen ervaring wel op de school waar ik heb gewerkt. Ging inderdaad ook ander type data leveren. En ja, wat komt dan inspectie langs? En nou ja, ik weet dat in de realiteit allemaal meevalt. Als je maar goed doordachte keuzes maakt. Maar hebben jullie daar nog over nagedacht? Van hey, of hebben jullie gezegd, we gaan gewoon de ruimte pakken. En we zien wel hoe we dit goed kunnen blijven doen.
Tussen droom en daad staan wetten en... Hoe is die eigenlijk? Tussen droom en daad staan. Wetten en...
Ik ken hem niet.
Ik ook niet.
We skippen deze. Ja. Maar daar komt het eigenlijk wel een praktische bezwaar in de weg. Dat is hij eigenlijk. Nou ja, waar het eigenlijk op neerkomt, we hebben daar gewoon niet zo over nagedacht. We weten waar een inspectie naar kijkt. Dat zijn knoppen waar je als schoolleiding aan kan draaien. Maar we weten dat dit in belang is van de ontwikkeling van een kind. Dus ga je het doen. Er is genoeg gepubliceerd over waarom brede brugklassen voor al onze kinderen in Nederland, voor alle kinderen, een positieve bijdrage kan leveren.
Ja, mooi.
Nou, en het kan toch ook niet anders dan wanneer je uitgaat van de expertise van die groep docenten die je in je school hebt.
Ja.
En wanneer er zo gedegen wordt nagedacht over de leerdoelen die centraal staan. Goed wordt nagedacht over het neerzetten van een doorlopende leerlijn. Het koppelen van formative assessment. Van leer 1 tot met leer 6, dat het resultaat er dan ook naar is dat het ten gunste van de leerling is. En dan heb ik er alle vertrouwen in dat, zoals wij zeggen, dat kunstje van dat examen op het eind,
juist,
dat ons dat ook nog wel lukt.
Nou, ja. deel ik volgens mij helemaal. Ik zeg, we hebben wel aardig her en der scholen. We denken, oh, je kan dit gewoon niet als je team sterk genoeg is. Maar over dat sterker gesproken, hebben jullie veel training met het team hierop gehad vervolgens? Professionalisering rondom...
Vraagt ook wel curriculum expertise.
Ja, dus aan de hand van ontwikkelopdrachten die we intern hebben geschreven, hebben we leergebieden aan de slag gezet. Maar we hebben ook steeds ingecheckt bij individuele collega's. Voel je je voldoende onderlegd om deze keuze te maken? Heb je genoeg durf ook om deze keuzes in het curriculum te maken? Wat heb je nodig? En rondom formatief assessment, formatief handelen, hebben we collectieve scholing ingekocht.
Ja.
Voor al onze leergebieden. En dat was wel ook het uitgangspunt om rondom dat formatief evalueren wel dezelfde taal te gaan spreken.
Ja, precies.
En dat heeft zich vervolgens wel getaald naar een formatief handelencyclus die precies op de nieuwste school goed past. Hè? Dus we hebben een cyclus van ongeveer 8 stappen. En dat is wel het uitgangspunt om met leergebieden in gesprek te gaan. Goh, hoe ziet jullie formatief proces eruit? En kunnen we deze stappen ook in jullie lesmateriaal, in jullie lesontwerp terugzien?
Ja.
En daar heeft die collectieve scholing zeker een kickstart aan gegeven.
Mooi.
Ja. Precies.
En nu zijn er ook docenten geweest, die jullie benoemd, die zijn gegaan door deze ontwikkeling. Wat was bij een uitdaging? Liepen zij tegen een bepaalde uitdaging aan? Ging het om visie? Want een verandering brengt altijd iets teweeg, dat weten we.
Ja, verschillende dingen, maar één schiet me meteen in gedachten. Een collega die aangaf, ik vind het een hartstikke mooie ontwikkeling, maar ik voel me in wezen niet zo'n pionier.
Mm. Oh ja.
ja, dan hartstikke legitieme reden om dan een andere plek te gaan zoeken. Maar de opdracht die in onze naam van de school zit, is dat wij wel blijven nadenken over wat doen we. Doen we de goede dingen goed? En ons dus blijven vernieuwen. Niet simpelweg om het vernieuwen, maar wel om met elkaar kritisch te blijven.
Ja. Wat vraagt het voor leiderschap?
Nou, heel erg nabij zijn. Veel luisteren. Veel op de handen zitten. En besluiten nemen op het moment als je besluiten moet nemen. En goed nadenken over welk besluit is mijn besluit en welk besluit is een besluit van een onderwijsteam. En dat is natuurlijk ook heel erg zoeken, want het maakt je in die zin minder hiërarchisch als waar sommige mensen ook behoefte aan hebben.
En vertrouwen hebben, hoor ik je dan ook echt wel zeggen inderdaad. Soms op de handen zitten, loslaten.
Ja, ja.
Ja, mooi.
Zeker hoge verwachtingen van leerlingen en hoge verwachtingen van je eigen team.
Absoluut.
Van je docenten, ja.
Ja, zeker. En daar hoort ook bij complimenteren. En dat is heel ingewikkeld om dat te doen. Maar dat hoort er wel bij.
Ja. Hebben we nog mooie tips voor scholen die misschien midden in het herdenken van hun onderbouw zijn of bezig zijn met determineren?
Ja, wat zijn echt een paar dingen zeggen als je het goed wil doen? Wat zijn echt belangrijke factoren?
Vanuit de onderwijsorganisatie gedacht zou ik zeggen, kijk wat er al leeft binnen de school. Volgens mij is het formatief handelen is iets wat je overal terug ziet komen. Dus probeer daar zaken die al lopen groter te maken. Door mensen aan elkaar te verbinden die met dezelfde ontwikkelvragen bezig zijn. Dus creëer een onderzoekende houding. Faciliteer onderzoek van docenten. Vanuit de arbeidsorganisatie zou ik direct zeggen, organiseer je school als een teamgecentreerde arbeidsorganisatie. Dat geeft zoveel meer een mandaat aan de docenten om onderwijs te gaan maken. Maar het geeft ook zoveel meer zicht op de ontwikkeling van kinderen. Dat je daar een echt winst uit gaat halen. En je ziet gewoon heel weinig scholen daar goed over nadenken. Hoe werken bij ons de mensen met elkaar samen?
Ja, en als ik daarop aan mag haken, Bas, ook de kracht van het collectief. Je hoeft het als docent niet alleen te doen. Jij brengt expertise, de collega's uit je leergebied brengen expertise en samen zetten jullie een sterke leerlijn neer. Zo kan het beginnen. We gaven het voorbeeld net al, het kijken in elkaars keuken. Dus als tweede graad docent weten wat er in die bovenbouw gebeurt, weten waarnaartoe je adviseert, weten wat het verschil is tussen een HAVO en een VWO-leerling in curriculum, in vaardigheden. En andersom ook als eerste grader weten hoe je leerlingen binnenkomen. Wat gebeurt er in zo'n brugklas en wat verwachten we in een brede brugklas ten aanzien van differentiatie? Ik denk dat dat heel interessant is om meer ruimte te maken om met elkaar te hebben over de kwaliteit van het werk van leerlingen. Het duiden van de kwaliteit van het werk van leerlingen. En dat is een exercitie die op alle scholen, in alle samenstellingen, in secties en leergebieden plaats kan vinden. Ja,
zeker. En wel een herkenbaar iets, hè? Dat die knip tussen onder- en bovenbouw zo ontzettend levend is in veel scholen.
En ook tussen vakken, die knip, eilandenstructuren. Dat soort dingen doorbreken. Ja, we hebben het wel eens vaak over gehad. Dat kan zoveel winst opleveren volgens mij. Ja. Dat blijkt hier ook maar weer.
Zeker. Ja. Nou. Heb jij een beetje een idee over hoe jij een eigen brede brugklas zou kunnen opzetten?
Een vriendenwijs brede brugklas, ja. Nee, ja, zeker. Volgens mij heeft het heel veel opgeleverd. Dit is echt ontzettend bedankt voor jullie input. Het is echt, we hebben best veel informatie verslagen. We hebben een uitgebreid artikel natuurlijk op onze website staan.
Ja, van collega Teun.
Ja, ja. Daar kun je ook nog heel veel nalezen over allerlei aspecten van het neerzetten van een brede brugklas. Ja.
Zijn er misschien nog dingen waarvan je zegt, dit moet ik nog benoemd hebben voordat we hem afronden? Dingen die je belangrijk vindt?
Nou, we hebben al zoveel gezegd en zoveel voorbeelden gegeven.
Ja, misschien één oproep toch wel die me te binnen schiet. Ik vind echt dat we als onderwijs hier goed naar onszelf moeten kijken. Hoe kunnen we dit voor al onze kinderen organiseren? En uiteraard is het heel erg fijn als je een leuke subsidie binnenhaalt om iemand te faciliteren of wat te organiseren. Maar het mag geen belemmering zijn om de ontwikkeling van ons kind niet centraal te zetten als je die subsidie niet krijgt. Ga gewoon aan de slag. Alle kleine beetjes helpen.
Mooi. Nou, wijze woorden.
Ja, zeker.
Melon en Bas, hartstikke bedankt dat we hier mochten zijn. Super bedankt voor alle input. En jullie thuis bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Leuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van De Wijsneuzen. Wil je nu meer weten over het onderwerp dat we net hebben besproken? Ga dan naar vernieuwenderwijs.nl/podcast. Heb je ideeën of suggesties voor onze podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast@vernieuwenderwijs.nl.